is vandaag 30 mei en ik zit hier met Bas aan tafel om het laatste voetbalnieuws te bespreken.
Ja.
Terwijl we de donderslagen nog horen van de intro van VIZSM. Ja, is de donder of is de bliksem ook ingeslagen in Amsterdam, kunnen we wel zeggen. Want breaking news, hè?
Van de Sar vertrekt.
Ja. Ja.
Hij blijft nog even aan tot augustus om over een overdracht te zorgen. Maar hij zegt dat hij na 11 jaar op is.
Ja.
Na 11 jaar in de directie van Ajax. En ja, het laatste seizoen overschaduwt dan toch op dit moment wel zijn algehele periode bij Ajax. Waar je natuurlijk lange tijd wel een succesvol trio vormde met Overmars en Ten Hag. Alleen ja, er is dit seizoen natuurlijk wel echt veel misgegaan.
Ja, het is allemaal begonnen met het appje van Overmars. En het heeft geresulteerd in het vertrek van Overmars.
Ja.
Natuurlijk ook Ten Hag en ook Van der Sar. En dat is gewoon in 1 jaar is het helemaal weggespoeld.
Ja, en ik denk dat dit seizoen, kijk, Ajax had natuurlijk een machtspositie opgebouwd. In het Nederlandse voetbal zeker. He, met veel titels op rij, Europese successen, daarmee ook de Champions League inkomsten. En als je dan kijkt hoe de situatie nu is. Vorige zomer natuurlijk heel veel uitgegeven, ook veel binnenkomen, maar ook veel uitgegeven. Meer dan 100 miljoen op de transfermarkt. Zitten bij ook best wel wat missers tussen, kunnen we wel zeggen. Dat je dan derde wordt. Voor het eerst sinds 2009 buiten de top 2 eindigt. Ik snap wel dat een algemeen directeur dan zijn conclusies trekt.
Ja, Ajax wil graag het Bayern van Nederland worden. Of tenminste de fans met name. Maar ja, dat begint er nu wel op te lijken. Want daar hebben ze in hetzelfde geflikt. Terwijl die wel de landstitel hebben binnengehaald. Maar na een minder jaar. Vind jij het verrassend eigenlijk dat hij nu tot deze conclusie komt? Na 1 minder jaar? Hij zegt natuurlijk dat hij op is, maar het zal wel meer
niet
spelen.
Zozeer. Kijk, Overmars vertrekt als directeur spelerszaken. Nou, Ten Hag maakt promotie naar Manchester United. De algemeen directeur heeft dan natuurlijk een grote stem in hoe dat binnen de club opgevangen wordt. Ik denk Hamstra, die nog wel veel ervaring in de Eredivisie had opgedaan, maar niet op het allerhoogste niveau, zeg maar, Champions League podium. In combinatie met Huntelaar, die eigenlijk een soort van lerende is. Dat is natuurlijk wel een groot risico wat je als club dan neemt. Om die de verantwoordelijkheid te geven in een hele belangrijke transferperiode, waarin je onder andere Martinez, Anthony bent verloren, Gravenberg die vertrekt, Haller natuurlijk. En die geef je ook heel veel geld. Die laat je eigenlijk ook meer dan 100 miljoen uitgeven. Als je dan vervolgens derde wordt, ook rond de trainingspositie, voortdurend onrust, Schreuder die moet vertrekken, Heitinga. Ja, waar ook niet. Ja, het blijkt niet het volste vertrouwen in te zijn, tenminste die indruk heb je. Dan mag je de algemeen directeur wel het een en ander kwalijk nemen, zeker.
Ja, denk je dat hij zich vergist heeft? Dat Overmars ging weg. En toen heeft Van der Sar gezegd, nou, dan neem ik een aantal taken neem ik over.
Ja.
Dus hij heeft een andere rol gekregen. En ja, dat is, zoals je net al schetst, verkeerd uitgepakt. Denk je dat hij daar zelf ook over heeft gereflecteerd van, dit heb ik niet goed gedaan? En,
hij heeft sowieso gereflecteerd. Hij is zelf ook wel tot de conclusie gekomen, denk ik, dat het wel tijd is voor een frisse wind. Hij zei ook in een persbericht dat hij het voelde niet goed om in deze periode nog belangrijke beslissingen over de toekomst van Ajax te nemen.
Ja, dat vond ik eigenlijk wel opvallend. Want er zijn inderdaad beslissingen die genomen moeten worden en eigenlijk misschien al genomen hadden moeten worden.
Ja.
Die eindjes knoop ik dan even aan elkaar.
Ja, op basis
zou het daarmee te maken hebben dat alles gewoon on hold heeft gestaan voor zo lang?
Ja, op basis van zijn woorden in een persbericht lijkt hij zegt ook van ja, ik ben op na 11 jaar. Hij lijkt ook wel de energie te missen om nog met goede moed het nieuwe seizoen in te gaan. Ze hebben dit seizoen denk ik nog geprobeerd te redden wat het redden viel. Na tweede plaats ook misgelopen. Dan is het gewoon mineur.
Ja, als je kijkt naar zijn gehele periode, want hij is natuurlijk aangesteld.
Ja.
Vanuit de fluwele revolutie uiteindelijk is er iets moois opgebouwd bij Ajax. Als in een, laten we zeggen, een halve finale Champions League zelfs, wat voor lange tijd toen nog onmogelijk leek.
Ja.
Er wordt er gezegd inderdaad, ja, het ging toen goed. En een directeur van een goed lopend bedrijf zijn, dat is niet zo moeilijk.
Nee.
Nu het minder gaat. Is hij een beetje afgesminkt? Hoe zie jij dat?
Nou, als buitenstaander heb ik wel het gevoel dat het een beetje onderschat is binnen de club ook misschien wel, hoe groot de invloed van Ten Hag en Overmars was. Ook ja. voor het succes. En dat op een gegeven moment inderdaad wat je zegt, hè, je hebt alles staan binnen het bedrijf. Dus je denkt, oké, als we op deze weg gewoon verder gaan, moet het goed komen. Alleen, nou, de kunst zit er natuurlijk ook wel in om te blijven vernieuwen. Sir Alex Ferguson deed dat bij Manchester United altijd met zijn selectie eigenlijk door roekcycloos te gaan snijden ook. Of toch gewoon in één keer een topspeler die moest vertrekken, maar ook om de boel scherp te houden. En nou ja, hoe bijvoorbeeld de positie van Overmars vorige zomer is ingevuld, ja, dat sprak niet echt uit dat het idee er ook bij Ajax was, zeg maar. Het was een beetje eigenlijk op de ingeslagen weg verder gaan en kijken ja, of binnen de club al opvolgers klaargestoomd waren of klaargestoomd konden worden. Ja, ik weet niet of gemakzucht het juiste woord is, maar het ja, neigde wel een beetje die kant op, vond ik.
Ja, om Erik ten Hag even te quoten, maar dan doe ik het gewoon in Nederlands. De koe in de kont kijken. Had ja. hij misschien niet gewoon een jaartje eerder moeten doen? Klinkt.
Ja, nee, ja, dan had je club natuurlijk trainer vertrokken.
Nee, omdat het, ja, precies. Maar omdat hij denkt van ik moet nu dingen doen die ik eigenlijk niet kan. Wat hij nu ook zegt, ja. tot die conclusie. Maar hij heeft afgelopen jaar wel beslissingen genomen die ja, toch verkeerd uitpakt. En die blijkbaar dus ook waarin hij niet capabel genoeg is gebleken.
Ja, nou ja, hij zegt dat hij op is. Hij zegt natuurlijk niet dat hij dingen heeft gedaan die hij ja, niet kan. Ik denk eerlijk gezegd dat hij het idee had dat hij het wel kan.
Ja.
Of kon. Ja, dat een miscalculatie is geweest. Alleen of hij zelf ja, ook tot het inzicht is gekomen dat, hè, dat hij eigenlijk te veel hooi op zijn vork heeft genomen. Ja, dat vraag ik me af. Hij heeft ja, dit seizoen in de interviews ook, ja, hij straalde eigenlijk continu toch wel veel zelfvertrouwen uit. Hè? Volgens velen eigenlijk ook een soort arrogantie.
Ja, nou ja, er zat ook heel veel, dat doe ik het zelf ook, ja. van die stotter interviews bij die persconferentie waarbij ja. Alfred Schreudenweg moet dat, daar zat ik
ja,
bij.
Ik
keek elkaar aan, Ziggo dat.
Ja.
ja, dat waren twee kampen geloof ik. Van de ene groep vond hem heel sterk en de andere groep dacht, ja, wat zeg je nou eigenlijk? Dus er was die aanhoudende kritiek, dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker om lekker in je stoel te blijven zitten.
Nee, klopt. Alleen dat was natuurlijk wel meer presentatie. Per se, kijk, ja, als precies. je zijn teksten uit zou schrijven,
ja?
dan zou je, en je leest het, dan denk je wel, oh, daar zit wel een directeur met zelfvertrouwen die ook wel tevreden is met zichzelf,
ja.
vond ik. Alleen ja, de presentatie ben ik met je eens. Het waren geen vloeiende one-liners. Maar goed, ja. Hoe erg is dat? Nou ja, natuurlijk in de voetbalwereld. Hè, je werkt eigenlijk een soort ja, in een glazen huis. Zeg maar, iedereen kijkt voortdurend mee en heeft een mening over je. Alleen ja, zolang het goed gaat, valt het natuurlijk ook wel mee met de opmerkingen over de presentatie.
Ja. Wat is voor jou het meest opvallende moment uit de carrière van Van der Sar?
Poeh, nee. Als voetballer, ik ben 30, dus dan...
Ja, nee, dat hebben wij niet echt meegemaakt.
Nee, dan denk ik vooral Manchester United natuurlijk, zijn periode daar.
Dat is waar. Nee, ik bedoel als bestuurder, pardon.
Als bestuurder.
Want hij heeft echt absurd veel voor zijn kiezen gehad. Ik zat eventjes naar zijn tijdlijn te kijken.
Je denkt natuurlijk aan de bekerfinale.
Ja.
Ja. Dat hij de microfoon greep.
Gaan we hem nadoen?
Kappen nou met die shit.
Kappen met die shit. Ja, ja, zo ging het een beetje met de... Ja.
Ja. Ja, het doet een beetje denken aan wat er dit seizoen allemaal gebeurd nou. Is natuurlijk op de velden. Nee, ja, ik denk toch... Nou, je gaat toch terugdenken aan het Champions League seizoen 2018-2019. Ron Jans vertelde het zondag nog, hè. Dat hij hoe erg die genoten had van Ajax ook in dat seizoen. Ook die uitwedstrijd tegen Real Madrid. Zijn natuurlijk wel... Ja, het is een Champions League campagne geweest die ook wel voor schitterende herinneringen heeft gezorgd. Met name eigenlijk ook wel die uitwedstrijd tegen Real Madrid. Ik denk dat iedere Nederlandse voetballiefhebber, ongeacht of je nu Ajax ziet bent of niet, toch wel een soort van trots voelde. Hè? Of je moet echt een hekel hebben gehad aan Ajax.
Ja, ja, precies.
Alleen ook de manier waarop het aanvallende voetbal van de Sar die daarna ook in Turijn ook met de Overmars het veld opkwam. Hoe het werd gevierd. Ja, ik denk over een tijdje, als er een beetje uitgezoomd is, ja, dat ook wel weer herinneringen aan die periode toch wel toonaangevend zullen zijn.
Ja, precies. Dus hij heeft wel zijn... hij zal wel via de voordeur vertrekken, ondanks dit...
Nou ja, ja,
toch
ja,
wel dat is natuurlijk lastig. Naar een seizoen.
Ja, dat is natuurlijk lastig in de voetbalwereld. Hè? Omdat, nou, het is een cliché, hè? Je bent zo goed als je laatste wedstrijd.
Ja, ja, dat...
Alleen beïnvloedt de stemming natuurlijk wel heel erg. En dit laatste seizoen is ja, voor Ajax gewoon een rotseizoen geweest. Ja, op eigenlijk alle vlakken. Hè. Aankopen die niet renderen. Spelers die zich niet naar verwachting ontwikkelen. Onrust rond de trainerspositie. Voorbijgestreefd door Feyenoord. De strijd met PSV verliezen. Wat ik zeg. Ze begonnen dit seizoen echt, vond ik, met een machtspositie in de Eredivisie. Financieel en sportief. Het maakte het ook wel indruk vorige zomer dat ze Bergwijn haalden. Dat ze zoveel neertelden voor Brobbey.
Bessie,
inderdaad. Maar ja.
En gegokt en verloren, zou je bijna zeggen.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja,
wat nu? Mislintat dat is aangesteld als technisch directeur.
Ja.
Dus die weet niet in hoeverre hij dan betrokken zal zijn met de opvolging.
Nou ja, vanuit de RVC. Het is eigenlijk vooral een klus van de RVC.
Had hem liever erbij gehad, had hij gezegd.
Ja, Ajax wilde door met Van der Sar. En ze gaan zoeken naar een nieuwe algemeen directeur. Bij voorkeur iemand met een Ajax-verleden. Een echte Ajax-ziet.
Nou ja, want ik wou zeggen, ik had drie namen opgeschreven. Gele, die van tevoren al een paar keer werd genoemd. Menno Gele, Maurits Hendricks.
Ja.
En ja, Jordi Cruijff, maar dat is meer vanuit de fans.
Ja.
Welke van die namen vind je het meest logisch?
Poeh, logisch.
Of zeg je nu al iets geks?
Nou, ik vind het wel lastig in te schatten. Maar hoe dit seizoen verlopen is, zou ik zeggen dat het logischer is om iemand van buiten te halen. Omdat je, zeg maar, over het algemeen vaker ziet dat intern doorgeschoven wordt op het moment dat het heel goed gaat met de club. En ja, nu bij Ajax, de situatie vraagt eigenlijk wel om verandering. Dus ik denk dat Hendricks, vanuit...
Volgens mij wilde hij het wel.
Ja, maar ik denk dat de sporters heel erg niet staan te springen. Hè. Vanuit de sporters zal inderdaad Jordi Cruijff natuurlijk wel als een van de favorieten gezien worden.
Hoe groot is de rol van wat supporters vinden op het aanstellen van een algemeen directeur bij Ajax?
Nou, ik denk wel dat het sfeer bepalend is, uiteindelijk.
Ja.
En je zag bij Van der Sar de laatste keer dat hij het veld opkwam in de arena. Met het streamende fluitconcert.
Ja.
Ajax is wel toe aan wat goed nieuws. En ook aan een goed gevoel, een goed sentiment. En ik denk dat het er ook wel veel aan gelegen is om de supporters weer wat hoop te geven. In ieder geval voor het nieuwe seizoen. Het zit hem deels in wie de trainer zal zijn. Maar ook voor deze positie. En daarom juist zal de RFC ook op zoek zijn naar iemand met een rijk Ajax-verleden.
Ja. To be continued. Vanmiddag komt er ook nog een mooi stuk op, of een mooi video-interview met Freek Jansen op VI Pro. Voor de mensen thuis, ga dat vooral bekijken of luisteren.
We zitten niet stil vandaag.
Zeker niet stil. Nee, het is hier nooit saai op de redactie. Er gebeurde nog meer in Amsterdam. Tenminste, gisteren werd er een nieuwe speler gepresenteerd. Ja, daar stond Van der Sar al niet op de foto. Dat hadden we misschien wel kunnen weten. Maar Branko van de Bomen gepresenteerd. Vind je dat verrassend?
Nee, ik vind het eigenlijk wel een goede set, om eerlijk te zijn. Ook in die leeftijdscategorieën. Nederlandse clubs natuurlijk vaak, topclubs ook. Kijk naar doorverkoopwaarde, dan ben je geneigd om jonge spelers te halen. Nou, hij komt transfervrij, is 27. Is echt als voetballer gerijpt in het buitenland. Vertelde ook, ik zag hem bij Rondo ook voorbij komen. Dat hij juist ook in het loopwerk, het snellere denken. Dat hij daarin toch wel echt sprongen heeft gemaakt. Ook in Frankrijk. Hij kon er niet langer onderuit, zeg maar. Dat hij ook fysiek meer moest gaan leveren. Het is natuurlijk een speler die technisch begaafd is. Met een goede trap. Met een blik naar voren. Sam Planting heeft op VPro ook een analyse gemaakt.
Meest gelezen artikel overigens ook. Dus het is,
ja.
Ik zat er ook doorheen te bladeren, wou je bijna zeggen, maar het is een mooi compact stuk van wat die cijfers die hij kan overleggen, dat is echt bizar.
Met gecreëerde kansen.
Ja.
Nou, bij Toulouse is het natuurlijk echt een dataclub.
Ja, Moneyball werd er genoemd.
Ja, het is een beetje Brentford van Frankrijk, kun je wel zeggen. Of het Brighton van Frankrijk. En investeren ook heel veel in spelervattingen. Dus die data gebruiken ze niet alleen voor transferbeleid, maar ook echt voor het spel zelf. En hij, Van de Bomen, met zijn trap, was daar bepalend in. En ja, ik denk dat het sowieso wel mooi is dat je iemand hebt met echt specifieke kwaliteiten. Zo'n vrije trapspecialist. Nou, je weet nog wel, toen Pierre van Hooijdonk achter de bal ging staan in zijn Feyenoord-tijd.
Of Lasse Schöne in een Ajax-shirt, kan ik me ook nog wel voorstellen.
Ja, vond ik, ja, ook wel, maar toch wel minder dan Van Hooijdonk, hè?
Nee, dat was gewoon bijna 1-2 voor je gevoel.
Ja, precies, een soort strafschop in sommige situaties. Ik denk
40 assists inderdaad, 23 uit de corner of vrije trap.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
Nou, ik ben wel benieuwd ook wat voor het middenveld gaat betekenen. Want als je met punt naar voren blijft spelen in veel situaties, dan Van de Bomen speelde bij Toulouse vaak als nummer 8.
Spierings op 6, inderdaad.
Ja, zou ik zeggen dat Taylor moet vrezen voor zijn plek.
Ja, die zit al niet bij de selectie. Die kende een ongelooflijk dramatische interland natuurlijk, waarbij hij de bal gewoon inleverde bij Frankrijk. Ja, en eigenlijk ook een ongelooflijke of onbegrijpelijke bal vanaf na rust, die gewoon in de voeten speelt bij een Twente-speler bij de aftrap. Ja,
nee, hij heeft niet zijn beste.
Hij heeft niet zijn beste jaar. Maar dat is wel opvallend, want het is een jongen uit eigen jeugd. Daar zijn ze bij Ajax altijd wel zuinig op, zeg maar. Die krijgen de kansen, die krijgen net iets meer krediet dan aankopen. Maar ja, ik zou ook denken dat Kenneth Taylor dan kind van de rekening is.
Ja, kijk, Van de Bomen heeft natuurlijk wel het voordeel dat hij veelzijdig is. Zou ook als 6 kunnen spelen, of als nummer 10 zelfs. En ja, zijn beste positie dit seizoen is de nummer 8 positie gebleken. En stel dat Alvarez vertrekt, dan denk ik wel dat ze meer een balveroverend type op het middenveld erbij gaan zetten.
Ja.
Anders is het wel heel erg vanuit balbezit gedacht natuurlijk.
Ja, dus ik heb dus straks een Ajax met 2 nieuwe middenvelders. Dat acht je niet onwaarschijnlijk?
Nee, acht ik niet onwaarschijnlijk. Nee.
Ja, Van Hanegem was niet zo positief, hè?
Nee, wat zei
hij? Nou, die zei, hij heeft nog niet op het hoogste niveau gespeeld. En is al 27 jaar inderdaad.
Niet op het hoogste niveau in de zin van?
Ja, gewoon Europees.
Ja.
Daar was er niet zo blij mee. Of tenminste, hij zei, we moeten er dan weer niet een groot ding van maken. Maar goed, dat zegt hij natuurlijk wel vaker.
Ja, nee, klopt. Hij is lekker relativerend. Wat dat betreft natuurlijk ook verfrissend. Niet Europees gespeeld. Ja, ik weet niet. Ik denk dat Champions League is natuurlijk wel iets anders. Maar een seizoen het zo goed doen in een van de 5 grootste competities van Europa.
Daarvoor was hij ook nog speler van het jaar van de Ligue 2.
Ja.
Dus ja.
Ja, maar is dan bijvoorbeeld een groepsfase in de Europa League meemaken, is dat dan meer waard qua ervaring?
Ja, nou, zou ik ook niet zeggen. Ik zou eigenlijk zeggen, want het is inderdaad de nummer 8 wat je zegt. Maar die nummer 6 positie, die is even belangrijk. Stijn Spierings, maar die staat alweer in de belangstelling van PSV. Had Ajax niet gewoon moeten denken aan een package deal? Want volgens mij loopt Spierings ook uit zijn contract. Weet ik niet zeker overigens.
Ja, nou, het is natuurlijk wel opvallend dat twee spelers eigenlijk die redelijk geruisloos uit Nederland vertrokken zijn. Zeker Van de Bomen. Ik denk niet dat een Nederlandse topclub op dat moment het idee had van, goh, hier laten we een kans liggen. Dat die een soort wasstraat in zijn gegaan bij Toulouse. Ze komen er blinkend uit en zijn plotseling heel interessante spelers voor de Nederlandse topclubs. Je kunt je ook wel afvragen hoe het zit met de scouting in Nederland.
Ja.
Bij die topclubs. Hè? Of niet meer interessante spelers over het hoofd gezien worden. Nou, Jerdy Schouten werd natuurlijk vaak genoemd. Ik denk wel dat je Stijn Spierings, ik heb hem bij Toulouse ook wel regelmatig gezien. Ik denk dat je hem prima bij kunt hebben. Maar ik denk niet dat het een bepalende speler wordt voor een Nederlandse topclub.
Nee. Want het is natuurlijk wel een aankoop van de data-Duitser.
Ja.
Want dat is de bijnaam van Mislintat. Maar denk je dat ze in Amsterdam genoeg geduld hebben voor zulke soort aankopen? Want het moet meestal een grote naam zijn of een sexy Zuid-Amerikaans talent, zeg maar. Dan vind ik Branko van de Bomen, 27 jaar van Toulouse.
Ik weet niet, de data Duitse, het klinkt. Ik heb ook wel het idee dat we in Nederland slecht zijn eigenlijk in het zeg maar omgaan met buitenlandse beleidsbepalers. Nou, je zag het bij PSV natuurlijk met Schmid. En het is toch een beetje Nederlands om dan te denken van,
over de schutting, of het gras bij de buren.
Ja, wat kom jij hier dan doen? Oh, kom jij ons even uitleggen hoe het zit, hè? Als buitenlander, als buitenstaander? Wat weet jij van het Nederlandse voetbal? Ik vind dat ook wel een beetje doorklinken, moet ik zeggen, in de bijnaam de data Duitser.
Ja.
Iemand die zich natuurlijk als hoofdscouting ook wel bewezen heeft bij Dortmund en Arsenal. Wat was je vraag ook, hè?
Nou ja, omdat we dus meer aankopen zoals dit kunnen verwachten. Dus geen Bessie voor 23 miljoen of Bergwijn die we allemaal kennen voor 30 miljoen. Dat er meer van zulke soort aankopen aan zitten.
Iets goedkoper.
Ja, iets goedkoper. Verwacht jij dat veel meer zal gebeuren dus bij Ajax? Want
nou, ik denk dat dat wel een missen van in de vorige zomer is geweest bij Ajax. Dat natuurlijk was een soort luxe positie gekomen door de bedragen die ze kregen voor Martinez en Anthony. Ik denk dat je als Nederlandse club wel moet blijven kijken ook naar de restwaarde van spelers. En het bedrag waarvoor Bergwijn terugkeerde en waarvoor Bessie gehaald is. Bessie misschien nog anders, maar de kans bij die twee dat je nog echt flink winst op zou maken, vond ik al niet zo groot, eerlijk gezegd, toen ze binnenkwamen.
Ja.
Het was wel dusdanig veel geld dat er wel veel moest gebeuren, zeg maar, om daar nog een flinke winst op te maken. Want een Premier League club, ja, gaat niet snel nog 60 miljoen neerleggen voor Bergwijn, die eigenlijk al mislukt was bij Tottenham.
Ja. Er staat dus een hoop te gebeuren, maar er moet natuurlijk ook nog een nieuwe trainer worden aangesteld, of hij die gaat blijft. Dat is ook nog steeds niet bekend.
Nee.
Wat verwacht je daarvan eigenlijk?
Vind ik echt lastig om te zeggen. Ik zou zeggen, als je door wilt met Heitinga, dan zou er wel meer duidelijk over moeten zijn geweest.
Denk je dat dit het proces nog vertraagt, of is er al een beslissing genomen?
Dat Van der Sar vertrekt.
Ja, want dat komt dan nu. Iedereen zit te wachten op wanneer wordt er duidelijkheid geschept over Heitinga.
Ja.
Komt er in één keer dit nieuws?
Ja, in principe is het natuurlijk misschien niet dat ze een verantwoordelijkheid om technische beleid vorm te geven. Dus denk ik ook gezegd niet dat het heel veel invloed heeft.
Nee. Oké. Dan sluiten we Ajax eventjes af. Dan nog een klein dingetje over de selectie van de Nederlandse elftal. Daar hebben we gisteren al een stuk over opgenomen in Rondje Eredivisie. Maar er is heel veel commotie over met name één naam die ontbrak. En dat is Frimpong.
Ja.
Die ook heeft bedankt voor Jong Oranje. Wat ik persoonlijk heel jammer vind, want ik ga straks naar Tbilisi. En ik keek er enorm naar uit om hem zeg maar in het echt aan het werk te zien.
Nou, het is wel een attractie hoor, om hem aan het werk te zien. Ik ben eerder dit seizoen bij Gladbach Leverkusen geweest.
Oh ja.
En natuurlijk zie je veel Bundesliga voetbal voorbij komen. Hij maakt daar indruk. Sowieso in zijn spel ook, maar ook in de statistieken. Met heel veel aanvallende impulsen. Maar ik zag hem toen in het stadion. En dan sta je wel van te kijken hoe snel die is. Hoe dreigend. In de omschakeling ook. Koeman wil natuurlijk in principe met 4 verdedigers spelen. Het nadeel van Frimpong is dat, ook al speelde bij Leverkusen ooit op papier met 4 verdedigers, dat hij zo aanvallend speelt eigenlijk dat hij ook vaak in de omschakeling wel een soort van ontlast wordt. Dan wordt zijn positie gewoon overgenomen. Kan hij even uitpuffen en ook weer op kracht komen. Juist voor die sprints naar voren. Bij Nederlands elftal is de tactiek wel anders. Dumfries is ook iemand die naar voren dendert. Alleen ook wel iemand die verdedigend wat betrouwbaarder is.
Ja, dat zag je met name die laatste wedstrijd in de Champions League tegen Milan. Dat hij in de tweede helft in één keer een hele andere rol kreeg.
Ja.
Blijf maar achter en afstoppen die boel.
Dat zijn de Italiaanse lessen natuurlijk ook die hij meegekregen heeft daar. Dus ja, dat is denk ik een nadeel voor Frimpong met oog op Nederlands elftal. Maar ik kan me wel voorstellen, moet ik zeggen, dat hij zoiets heeft van ja, want hij staat bijvoorbeeld in de Bundesliga. Staat hij in verschillende elftallen met de uitblinkers. Dat hij wel het idee heeft dat die Jong Oranje zeg maar ontgroeid is.
Mag ik een beetje denken aan ook als het Ziyech-scenario? Dat iedereen, die speelde natuurlijk in de halffinale van het WK.
Ja.
Konden we er denk ik nog steeds zo goed bij gebruiken in het Nederlands elftal.
Ja.
Dat je hem toch niet die één interland geeft om hem erbij te houden. Zodat die in ieder geval niet voor Ghana gaat spelen.
Ja, ja.
Of is hij niet zo belangrijk? Is hij niet van de categorie Ziyech?
In principe, backs zijn natuurlijk in het hedendaagse voetbal wel degelijk heel belangrijk. Alleen, ja, het is ook een beetje, puur zakelijk gezien zou je het zo moeten aanpakken inderdaad. Hè? Dat je hem de Nederlandse voetbalnationaliteit geeft. Alleen ja, vanuit menselijk oogpunt zou het voor mij niet helemaal lekker voelen, eerlijk gezegd. Om iemand snel maar in het interland te laten spelen, zodat hij niet meer kan switchen.
Nee, met het idee dat er mocht Dumfries wegvallen. Is hij dan toch gewoon de meest logische backup?
Maar ik denk eerlijk gezegd dat Frimpong ook gewoon nog los van of hij eventueel van een ander land gaat kiezen, dat hij ook gewoon met zijn voetbalkwaliteiten een serieuze kans bij het Nederlandse elftal of niet. Hè? Die rechtsbackpositie bij het Nederlandse elftal is ook niet echt een luxe positie. Hè? Dumfries heeft het naar behoren ingevuld, maar ja, zijn kwaliteiten aan de bal laten ook wel eens te wensen over. Hè? En als je ziet hoe Frimpong, wat ik zeg, op zijn positie een van de betere spelers is in de Bundesliga. Ja, dan denk ik dat hij terecht wel ongeduldig wordt.
Ja, maar goed, Dumfries staat dan ook weer in de finale van de
In principe worden er twee backs geselecteerd.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Nou, we gaan het afwachten in ieder geval. Nee, Frimpong zit er niet bij, dus daar kunnen we niks meer aan doen. We gaan hem afsluiten. Vanmiddag dus nogmaals een stuk met Freek Jansen over de situatie bij Ajax en hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Ja.
Ik wil je bedanken, Bas. En geen ik dank. Zeg tot ZSM.
Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl/zsmpro voor onze scherpste deal.